Ons jaarthema is uit Hebreeën, de rust binnengaan, maar vanochtend even niet. We gaan vanochtend het hebben over Psalm 20. En dat was een verzoekje om daarover te preken. En Psalm 20 is zo mooi. En ook, het is het jaar 2020, dus daar past Psalm 20 perfect bij. Nou, als je voor het eerste keer hier bent, of mij voor het eerste keer hoor, ik hou altijd ook een beetje van een preek waar je een oproep hebt en waar je mensen aanspoort tot iets. Dit hier is een preek vol met beloftes, vol met zegeningen, alleen maar mooie, mooie dingen. De preek is een gebed voor de koning. En ik wil het meteen maar met jullie lezen. Psalm 20, gebed voor de koning. Heerlijke psalm. Voor de koorleider een psalm van David. Mogen de Heer u antwoorden in dagen van nood. En de naam van Jacobs God u beschermen. Mogen hij hulp zenden uit zijn heiligdom uit Sion u bijstaan. Mogen hij al uw gaven gedenken. Uw brandoffers welwillend aanvaarden. Selah. Mogen hij geven wat uw hart verlangt. En al uw plannen doen slagen. Laat ons juichen om uw overwinning. Het vaandel heffen in de naam van onze God. Mogen de Heer al uw wensen vervullen. En dit weet ik zeker. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel. Met de overwinning door zijn machtige hand. Anderen vertrouwen op paarden en wagens. Wij op de naam van de Heer onze God. Anderen buigen en vallen ter aarde. Wij richten ons op en houden stand. Heer, schenk de koning de overwinning. Antwoord ons wanneer wij u aanroepen. Tot zover de schriftlezing. Prachtig. Een psalm voor de koning. Een gebed van het volk voor hun koning. In het Oude Testament is koningschap en bescherming heeft heel veel met elkaar te maken. Een koning was namelijk in eerste plaats de beschermheer van het volk. De verantwoordelijkheid van de koning was om zijn volk te beschermen. De onderdanen, de burgers, wilden een machtige koning hebben. Ze wilden een sterke koning hebben, want alleen een sterke koning, alleen een machtige koning, kan het volk beschermen tegen de vijanden waardoor ze omringd zijn. Dus bidden voor de koning is, ironisch genoeg, ook een gebed voor jezelf. Je bidt voor de koning, je bidt dat die koning sterk en machtig is, maar in principe is dat een gebed voor jezelf, want jij bent een onderdaan van de koning. En als de koning sterk is, dan is het volk ook gezegend. Nou, in vele psalmen wordt dit thema uitgewerkt. We lezen vaak over verdediging, over bescherming, een schuilplaats. En dat is te vinden bij de koning en in het koninkrijk. Vaak lezen we ook over een schild in de psalmen. U bent mijn schild. En het schild is het gedeelte van de wapenrusting die bescherming moet bieden. Het schild moet het lichaam beschermen. En hoe je het ook houdt, je kan je hele lichaam met een schild beschermen. En interessant is dat in het Oude Testament ook het schild is een metafoor voor de koning. De koning is het schild voor het volk. Hij beschermt zijn volk. Nou, wie is die koning van Psalm 20? De belangrijkste koning van het Oude Testament, de standaardkoning, de voorbeeldkoning is koning David. Ook Yahweh, God, de God van Israël, is de koning van Israël, de koning van het universum. En natuurlijk in het Nieuwe Testament wordt Jezus Christus als de koning der koningen geopenbaard. Dus als je Psalm 20 leest, merk je dat er heel veel lagen zijn van interpretatie. Heel veel verschillende lagen die deze psalm aanspreekt. Ten eerste heeft koning David deze psalm zelf geschreven. Hij heeft dit geschreven en vervolgens mogen zijn onderdanen dit gebed voor hem bidden. Dat is wel leuk, bijzonder. Vervolgens werd deze psalm ook het gebed voor de toekomstige koningen van Israël, dus de zonen van David. En dan zien we natuurlijk ook een messiaanse vervulling in deze tekst. De tekst gaat over Jezus Christus, Jezus de Messias. In vers 7 hebben we gelezen de gezalfde. En gezalfde is, Messias betekent gezalfde. Christus betekent gezalfde. Dus het gaat hier ook om Jezus Christus. En tenslotte, lieve mensen, lieve gemeente, mogen we deze beloftes ook voor onszelf aannemen. We mogen ze claimen, wij zijn koningskinderen. We mogen samen met Jezus regeren. Ik ben er 100% over van overtuigd. Jij mag deze beloftes voor jouzelf aannemen, vooral in dit jaar. Vooral 2020 mag je zeggen, ik sta op deze prachtige beloftes. Dus we zagen hier vier lagen die we terugvinden in deze prachtige psalm. Die vol met wonderbaarlijke beloften zijn. We kunnen deze psalm in twee delen delen. In twee delen. De eerste 6 versen en dan 4 versen. We gaan eerst kijken naar de eerste 6 versen. En daar valt meteen op dat we heel vaak mogen lezen. Mogen. Ze beginnen met mogen. Er staat 5 keer mogen en 1 keer laat. Mogen de Heer u antwoorden in dagen van nood. En de naam van Jacobs God u beschermen. Mogen hij hulp zenden uit zijn heiligdom, uit Sion u bijstaan. Mogen hij al uw gaven gedenken, uw brandoffers welwillend aanvaren. Mogen hij geven wat uw hart verlangt en al uw plannen doen slagen. En dan een laat ons juichen om uw overwinning. Het vaandel heffen in de naam van onze God. En dan weer mogen de Heer al uw wensen vervullen. 5 keer mogen, 1 keer laat. Wat betekent mogen eigenlijk? Misschien een beetje ouderwets, wordt in het moderne taalgebruik niet meer zoveel gebruikt. Met mogen druk je de wens uit dat iets mag zijn. Dit heet de aangevoegde, aanvoegende wijs of ook een conjunctief. Het is een werkwoordvorm die in het Nederlands eigenlijk niet meer zoveel gebruikt wordt. Maar juist in de Bijbel komt het juist heel veel voor. Het wordt gebruikt voor een wens, voor een zegen, een mogelijkheid, ook wel een voorwaarde. En in de Bijbel is het meestal een zegenwens. Mogen de Heer jou zegenen, mogen de Heer jou beschermen, mogen God zijn aangezicht over jou doen schijnen, mogen God jou zegenen met alle zegenen die je maar kan voorstellen. Dus mogen is een zegenwens vaak. En dat zien we hier natuurlijk ook terug in Psalm 20. Nou laten we even deze 5 zegeningen even bekijken. Die 5 zegenwensen. 5 keer mogen en 1 keer laat. Die eerste begint al, is al meteen raak. Hè? Mogen de Heer u antwoorden in dagen van nood en de naam van Jacobs God u beschermen. Deze eerste zegenwens is dat God jouw gebeden beantwoordt in tijd van nood. Als jij in de moeilijkheden bent, in de ellende bent, je ziet het niet meer zitten, mogen God jou zegenen. Mogen God jou antwoorden. En dan niet alleen maar antwoorden, maar dan ook beschermen. Als je aangevallen wordt in je gedachtes of in situaties, op werk, op school, mogen God jou beschermen als jij aangevallen wordt. Wat een prachtige zegen om dat door te geven ook aan andere mensen. En we mogen elkaar ook daarmee zegenen. Zeg even tegen je buurman, mogen de Heer jouw gebeden beantwoorden? Dat is toch fantastisch? Mogen de Heer jouw gebeden beantwoorden? Mogen de Heer je helpen, je antwoorden in tijd van nood? Mogen de Heer je beschermen? Wauw, dat heeft iets losgemaakt. Mooi. Deze zegenbeden, die komen uit de Bijbel. komt direct uit de Bijbel. Je mag elkaar daarmee zegenen en bidden. Mogen de Heer jouw antwoorden, jouw gebeden beantwoorden. En meteen daarna komt het gebed voor bescherming. Hè. In het Hebreeuws staat daar letterlijk verdedigen. Mogen God jou verdedigen. En God is jouw verdediger. Hij is een machtige koning. Hij is jouw beschermheer. Als ik aangeklaagd word, hoef ik mij niet zelf te verdedigen. Niet met woorden en zeker niet met vuisten. God is jouw verdediger. Hij komt voor jou op. God zegt van, ik wil voor jou strijden. Laat mij het oplossen. Ik kom voor jou op. God is mijn verdediging. Wat een mooie term is dat. De naam van Jacobs God is Yahweh. Mogen Yahweh je verdedigen. Mogen hij hulp zenden, en dat is de tweede mogen. Mogen hij hulp zenden uit zijn heiligdom, uit Sion, u bijstaan. Nou, alleen over dit ene vers zou ik een uur... ik zou daar 3 preken uit kunnen halen. Uit dit ene vers. Mogen hij hulp zenden uit zijn heiligdom, uit Sion, u bijstaan. Wie woont in Sion? Wie woont in het heiligdom? Dat is God zelf. Hè? Dat is de manifeste tegenwoordigheid. Is in Sion, is in Gods heiligdom. Van daaruit willen wij dat God zijn hulp zendt. Nou, zegt Psalm 121, ik kijk naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Dus die psalmist in 121, dat is 101 psalmen later dan deze psalm, die zegt van, ik kijk naar de bergen, naar de berg Sion met de tempel erop en alles, en hij zegt, daar komt mijn hulp vandaan. Mijn hulp komt van de Heer die de hemel en aarde geschapen heeft. Daar komt mijn hulp vandaan. Dus uit het heiligdom, zendt God zijn hulp. Dus mijn hulp komt van God. Mogen hij hulp zenden uit zijn heiligdom, uit Sion u bijstaan. Mag ik even voorstellen aan jullie, gewoon even een gedachte, dat dit hier gaat om de Heilige Geest. Als ik denk aan zenden, denk ik aan de Heilige Geest, die gezonden is. Als ik denk aan hulp, denk ik aan de Heilige Geest. Hij is de helper, hij is de parakletos, dat zo staat het in het Grieks. De Heilige Geest is degene die langs zij komt, die hulp geeft. Dus als wij zeggen, mogen hij hulp zenden uit zijn heiligdom, uit Sion uw bestaan, dan mogen wij in de bril van het Nieuwe Testament zeggen van, mogen God zijn Heilige Geest zenden. En ik wil zeggen, dat is alles wat ik nodig heb. Als de Heilige Geest komt, als Hij ons vervult, dat is het hele pakket. En dan krijg je alles wat je nodig hebt. Mogen God zijn Heilige Geest jullie zenden en jullie hulp geven. Dus dat geeft dit vers natuurlijk een diepere laag. Vooral omdat we later ook lezen over de gezalfde. En gezalfd ben je met de Heilige Geest. De Messias is de gezalfde, omdat de Heilige Geest op hem kwam. Mogen hij hulp zenden uit zijn heiligdom, uit Sion u bijstaan. En dan mogen God zijn Heilige Geest zenden uit zijn heiligdom op jullie, op Zaanstad, op Ichtes gemeente. Mogen God zijn Heilige Geest zenden. Amen. Zend uw geest. De derde mogen. We zijn al bij de derde. Mogen hij al uw gaven gedenken, uw brandoffers welwillend aanvaren. Sela. Dit gebed gaat over alles wat jij voor de Heer hebt gedaan. Al je werk, jouw zwoegen. Nou, laten we het heel concreet maken. Al je werk in 2019, wat je allemaal gedaan hebt voor de gemeente. Jouw bediening, jouw... al je offers die jij gebracht hebt. Jouw inspanningen in 2019. Mogen God al jouw gaven gedenken. Mogen hij jouw lofprijs, jouw aanbidding aanvaarden. In het Engels klinkt dit wat meer dramatischer. En vind ik in dit geval ook wel mooi. May the Lord remember your sacrifices. May the Lord remember your sacrifices. Er zijn heel veel mensen die offers gebracht hebben. Die heel wat offers gebracht hebben. En ook voor God offers gebracht hebben. En ik wil jullie zeggen, lieve mensen, mogen de Heer je daarvoor zegenen. Mogen de Heer de God dat niet vergeten. En ik weet dat Hij het niet vergeet. Maar toch zeg je dat in het gebed. Mogen de Heer het niet vergeten. Mogen God geen één van jouw offers vergeten die jij gebracht hebt. Ik ben ervan overtuigd, zoals wij elke maand avondmaal met elkaar vieren en heel bewust aan het offer van Jezus Christus denken. Wij herinneren aan het offer van Jezus en dat was machtig. Jezus stierf aan het kruis. Maar ik denk aan de andere kant dat Jezus ook denkt aan onze offers. Ook al zijn ze soms klein in vergeleken wat Jezus gedaan heeft. Maar God vergeet het niet. al die dingen die jij gedaan hebt. In de stilte heb je dingen voor de gemeente gedaan. En niemand heeft het gezien. Niemand heeft je dankjewel gezegd. En je denkt soms van, nou ja, ik zit hier hard te werken. Maar God heeft het gezien. God heeft jouw offers gezien. En dan kan je alleen maar zeggen, Sela. Aan het einde is Sela. Wat is dat? In de psalmen lees je dat soms, Sela. Dat is een, men is niet helemaal zeker. Sommigen zeggen het is een pauze, even stilte, even overdenking. Of sommigen zeggen het is een muzikaal teken. Maar ik denk dat gewoon eventjes, laat het even tot je doordringen. Sela. Halleluja. We zijn bij de vierde mogen. Moge hij geven wat uw hart verlangt en al uw plannen doen slagen. Wauw, dat is niet niks. Al uw plannen doen slagen. Moge hij geven wat uw hart verlangt en al uw plannen. Ja, dat is wel een heel bijzondere wens. Hè? Moge hij, het bijna een beetje Midden-Oosten. Moge God jou zegen, al je plannen doen slagen. Maar dit is oprecht. Dit is een oprechte zegen. Maar dan wil ik jullie vragen eventjes. Wat is jouw harts verlangen? Wat is jouw diepste verlangen? Even nadenken. Sela. Wat is mijn diepste? Wat is het allerdiepste verlangen? En dan zeg ik als voorganger, mogen de Heer jou die hartsverlangen geven. Het jaar 2020. Mogen God jouw hartsverlangen geven dit jaar. Mogen God al jouw plannen doen slagen. Wat kunnen die hartsverlangen zijn? Het kunnen hele gewoon normale dingen zijn, een partner, een carrière, roem of rijkdom, een huis, een baan, wat meer geld, heel veel geld, misschien een bediening in de kerk, meer vrijmoedigheid om over Jezus te praten, een geestelijke gave. De ene wens is wat nobeler als het andere. Als je het inzet voor het koninkrijk van God, dan zijn deze dingen niet verkeerd. Als jouw hart puur is, als jouw hart rein is, ik geloof dat God echt jouw hartsverlangen wil geven. En dat wil ik voor jullie ook bidden. Mogen God echt jou geven wat jouw hart verlangt. Maar laat jouw hart ook puur zijn. Laat jouw hart goed zijn. En dan zijn jouw wensen ook goed. Amen. Dus al die dromen die je hebt, jouw visie die je hebt, jouw hartsverlangen, mogen God het jou geven. Mogen al jouw plannen doen slagen dit jaar 2020. Maar leg jouw verlangens ook en jouw plannen ook in Gods handen. En vraag God om een zegen daarvoor. En geloof ook dat God een plan heeft met jouw leven. En God heeft een plan met jouw leven. En het mooiste is als jij op een gegeven moment snapt wat dat plan van God is. Dan bid je ook naar de wil van God. En dan zal jij zien dat al je plannen zullen slagen. Goed, en dan komt er even een laat tussen. Laat. Laat ons toch. Sommige mensen vinden dat heel irritant als altijd. Laten we toch opstaan. Laten we de Heer loven en prijzen. Laten we de handen omhoog doen. Laten we gaan knielen. Maar het is wel iets heel bijbels. Je komt dat woord ook heel vaak voor. Tegen. Je komt het woord heel vaak tegen. Ja. Laat ons juichen om uw overwinning. Het vaandel heffen in de naam van onze God. Dus het is een kleine onderbreking met mogen. Laat ons juichen. En dat laat is een oproep om te juichen voor de overwinning die God geeft. En gemeente, dat is zo belangrijk. Juich om de overwinning die Jezus heeft volbracht voor jou. Juichen betekent uitbundig verheugen. Laten we het banier van Jezus Christus opheffen. Hè. Als het banier gaat, gaat het altijd om de naam van God. Laten we de naam van God opheffen. Laten we de naam van God, de naam van Jezus Christus loven en prijzen. Dus dat is die oproep om te juichen, om te loven en te prijzen. En dan tenslotte komt er nog een laatste mogen. Mogen de Heer al uw wensen vervullen. Dat is wel ook heel bijzonder. Mogen de Heer al uw wensen vervullen. De laatste zegen wens is meteen wel misschien wel de grootste. Mogen de Heer al je wensen vervullen. Allemaal. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Al mijn wensen. Nou, een rechtvaardige koning wenst maar alleen maar goede dingen. En God geeft zijn kinderen goede gaven. God geeft zijn kinderen goede gaven. Ook daarom wil ik, mogen we dat bidden, mogen de Heer al je wensen vervullen. En weer, als jouw hart rein is, als jouw puur is, dan zijn jouw wensen ook goed. En de dingen waar jij zo naar verlangt. Ik ben overtuigd dat God die wil vervullen. Leg je leven in Gods hand. Nou, dat waren de eerste 6 versen. Dan gaan we naar het tweede gedeelte. Dus de eerste 6 versen vol met zegenwensen. En nu, in plaats van mogen, in plaats van laat, komt opeens de frase, dit weet ik zeker. Dat vind ik wel mooi. Dit weet ik zeker. Het eerste gedeelte, zegenwensen, niets mis mee. We bidden dat het uitkomt. We kunnen elkaar daarmee altijd mee zegenen. En ik geloof ook dat het echt is en dat het uitkomt. Maar dan komt er zo'n uitspraak. Dit weet ik zeker. Dit weet ik zeker. Twee dingen weet hij zeker. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. 100%. 100%. De Heer schenkt zijn overwinning aan zijn gezalfde. Daar is geen twijfel aan mogelijk. Dit weet ik zeker. De overwinning is voor de gezalfde. En nummer 2. Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de overwinning door zijn machtige hand. Dat weet ik zeker. Nou, gemeente, dat mag jij zeker weten. Als Jezus de Heer is van jouw leven, dan staat dat vast. De Heer schenkt overwinning. Jezus heeft de overwinning behaald aan het kruis. En wat heeft u met die overwinning gedaan? Hij heeft het aan ons geschonken. Jezus heeft zijn overwinning aan ons geschonken. De overwinning die hij behaald heeft, die is onze overwinning geworden. Je mag zeker weten dat die overwinning voor jou is. Je mag ook altijd zeker weten dat God jou antwoordt uit zijn heilige hemel. Amen. Nou, de versen 8 en 9 zijn ook zo prachtig. Ook best wel heel, heel bekend. Anderen vertrouwen op paarden en wagens. Wij op de naam van de Heer onze God. Anderen en wij. We zien hier een contrast tussen de derde persoon en de eerste persoon. De anderen, de derde persoon meervoud. En wij, de eerste persoon meervoud. De anderen, ja, die anderen, die vertrouwen op paarden en wagens. Maar wij niet. Wij doen dat niet, want wij vertrouwen op de naam van de Heer. Wij vertrouwen op Jezus Christus. Want Jezus is de naam van de Heer. Nou, wat is hier zo bijzonder aan? Anderen vertrouwen op paarden en wagens. Wij vertrouwen op de naam van de Heer. Nou, in de Bijbel staat heel duidelijk, koningen mochten geen paarden hebben. Koningen mochten geen wagens hebben. Want, God wist, het moment dat ze paarden en wagens hebben, dan in de oorlog, in de strijd, vertrouwen ze niet meer op God, maar ze vertrouwen op hun eigen kunnen, op hun paarden, op hun wagens. En God wil juist in de strijd zijn macht laten zien. God wil voor ons strijden. God is zoals koning Jezus is zoals koning David, die voorop in de strijd gaat. En latere koningen, die gingen achter, die stonden achter op een heuveltje en laten het leger vechten. David, die ging voorop. Die was de eerste en ten aanval en hij stond helemaal vooraan en rende op de vijand af. Dat is Jezus voor ons. Dat is die battle king, hè? De warrior king, de krijgerkoning die wij hebben. Jezus gaat voorop in de strijd. En zodra wij dingen hebben, hè, waar wij anders op kunnen vertrouwen, dan vertrouwen we heel vaak niet meer op de naam van de Heer. Helaas zo herkenbaar. Bij heel veel mensen is het zo, hoe meer ze krijgen, hoe minder ze op God vertrouwen. Dat is natuurlijk niet, dat hoeft niet zo te zijn. En dat moet niet zo zijn, maar het ligt wel op de loer. Dat zie je ook gewoon in de wereld, dat in de westerse wereld, dat er veel minder tekenen en wonderen gebeuren dan in armere landen, waar men echt op God moet vertrouwen voor alles. Voor als je ziek bent en geen medicijnen hebt, je vertrouwt op God, je vertrouwt op genezing. En in deze, dat in kleine dingen, is dat al. Hoe zit het dan met grote dingen? Vertrouwen wij op paard en wagen? Vertrouwen wij op ons banksaldo, op onze opleiding, op onze carrière, onze hersenen, onze baan, onze ervaring? Of stellen wij ons vertrouwen op God? Anderen vertrouwen op paarden en wagens, maar wij op de naam van de Heer, onze God. Nou, daarna komt er nog een andere wij-vergelijking. Dat is ook een mooie. Anderen buigen en vallen ter aarde. Wij richten ons op en houden stand. Anderen buigen en vallen ter aarde. Wij richten ons op en houden stand. Interessant is dat de anderen en wij beide vallen. Dat vallen is een gegeven. Dat schijnt, alle mensen schijnen is af en toe te vallen. Struikelen, hebben het moeilijk, gaan door een moeilijke tijd heen. Wat de reden ook mocht zijn, iedereen valt wel. Maar wat is het verschil tussen wij en de anderen? Wij staan op. Wij blijven niet liggen. Wij staan weer op en gaan door en zijn standvastig. Nou, dit heeft koning David geschreven. Psalm 20 heeft koning David geschreven. Ik vind het zo leuk dat zijn zoon, koning Salomo, ditzelfde gedachte een beetje uitwerkt. En daar ook iets aan toevoegt. En dat vind ik ook wel mooi. Dat is Spreuken 24 vers 16. Daar staat, een rechtvaardig komt zevenmaal ten val. Dus zelfs een rechtvaardige valt en dan wel zevenmaal. En dat betekent, als iets zevenmaal is, dan is het eigenlijk compleet. Dus dat betekent heel veel. Dus een rechtvaardige die valt ook best wel veel. En nu niet allemaal. Ja, amen. Ja, heel herkenbaar. Ja, absoluut, dat ben ik. Hoef jullie niet te doen. Want dit staat al in de Bijbel, we weten het al. Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val. Ik kan jullie wat zeggen gisteren. Ik heb deze preek. Pas gisteren was ik hiermee bezig. Het was wel in mijn hoofd. Ik heb het deze week helemaal gelezen. Maar ik had zo een drukke week. Dus ik begon hier aan te schrijven nadat ik terugkwam van het kader. En ik had het in één keer klaar. Het kwam, al die gedachten kwamen in één keer. Ik schreef het allemaal op. En dan was ik zo blij. Ik liep naar beneden. Ik zei, het is klaar. Maar er ging iets met het opslaan mis. En toen later kwam ik naar boven en de helft was weer weg. Dat is mij echt in die zin nog nooit gebeurd. Dus ik kon weer helemaal de helft moest ik weer opnieuw doen. En daar kwam ook wel een woord naar buiten dat ik dacht echt, scheiße. Ik dacht, ah! en dan denk je ook van, jongen, je bent een preek aan het schrijven en je zegt zo'n slecht Duits woord. Slecht gezegd. Dus, maar een rechtvaardige die valt zeven keer. Ja. Een goddeloze struikelt door zijn slechte daden en komt voorgoed ten val. En dat is het verschil. Wij, de rechtvaardigen, wij zijn de rechtvaardigen. Omdat wij weer opstaan. En de goddelozen zijn de anderen. Jij bent gerechtvaardigd. Geloof je in Jezus Christus? Heb je je leven aan Jezus gegeven? Volg jij hem na? Dan ben jij een rechtvaardige. En je bent geen goddeloze. Dat zijn de anderen. Wij de rechtvaardigen struikelen ook. Wij vallen ook. We maken er soms ook een puinhoop van. Het verschil is dat wij niet blijven liggen. We geven ons er niet aan over. We geven ons niet over aan zonde. We staan weer op. We gaan weer door. We houden stand. Amen. En dat is het verschil tussen de anderen en wij. Nou, dat is een als je dat dan leest in de combinatie. Anderen vertrouwen op paarden en wagens. Wij op de naam van de Heer onze God. Anderen struiken en vallen. Maar wij staan weer op en gaan door. Ons vertrouwen is op God. Daarom kunnen we ook weer opstaan en doorgaan. En tenslotte de laatste vers, en dat is geen mogen en ook niet dit weet ik zeker. De psalmist sluit met de prachtige woorden af. Heer, schenk de overwinning. De koning mogen ons, ja toch wel de mogen, die heb ik helemaal niet gezien. De koning mogen ons antwoorden wanneer wij roepen. Kijk eens, daar is nog eentje verstopt. Die heb ik gisteravond niet gezien. Dus Vers 10. Heer, schenk de overwinning. De koning moge ons antwoorden wanneer wij roepen. Amen. Amen. Ik wil jullie vragen, als jullie willen, kunnen jullie opstaan. En ik wil deze 5 zegeningen gewoon over jullie uitspreken. Jullie mogen staan zoals jullie willen. Ik vind het altijd mooi als je met je lichaam een beetje een houding hebt van ontvangen. Heel simpel, jullie kunnen gewoon zo of zo. Maar, en als jullie deze zegen willen ontvangen, ontvang het in de naam van Jezus. Halleluja. En dit wil ik echt uitbidden over jullie allemaal en over de mensen die allemaal griep hebben en er niet zijn. Halleluja. Mogen de Heer jou antwoorden in de dagen van nood en de naam van Jacob God jou beschermen. Moge hij je hulp zenden uit zijn heiligdom, uit Sion, jou bijstaan. Moge de God jou zijn heilige geest zenden. Moge hij al jouw gaven gedenken, jouw brandoffers welwillend aanvaren, Selah. Moge hij geven wat jouw hart verlangt en al jouw plannen doen slagen. Vader, dat bidden we dit jaar. Alsjeblieft, Vader, al onze plannen die wij hebben, hier laat ze doen slagen, Heer, dit jaar, Vader. Laat ons juichen om uw overwinning, het vaandel heffen in de naam van onze God. En tenslotte mogen de Heer al jouw wensen vervullen. En daarmee wil ik jullie zegenen in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Prijs de Heer. Halleluja.